Hoofdstuk 10. De bewaker.
Ellen, schreeuwde Marie geschrokken. Waar kom jij vandaan?
Van daarboven, zei ze en wees naar een opening boven hun hoofd. Ze keek om zich heen en vroeg.
En, heb je nog nieuwe mensen ontmoet?
Ja, een jonge Kairin.
Waar is ze eigenlijk? Zei Marie. Nick lachte.
Onder Ellens verfrommelde lakens vandaan kwam Kairins gedempte stem.
Lieve help, zei Ellen. Ze tilde de lakens op en bloosde toen Kairin er onderuit kroop. Hij had een rood gezicht en zijn haar zat in de war.
Jij, zei hij en staarde haar aan.
Ja, ik, hoezo? Vroeg Ellen.
Marie schudde heftig met haar hoofd om Kairin duidelijk te maken dat hij hun verdenking niet moest verwoorden.
Jij bent degene die we zochten, riep Kairin uit.
Waar was je? Vroeg Marie, terwijl Kristal zwevend de toren afdaalde.
Ellen, ik heb je toch gezegd dat je aan me vast moest houden als ik ging vliegen, zei ze.
Hey, hallo allemaal, fijn om jullie weer te zien. We moeten snel weg voor ze de valken loslaten, zei Kristal afwezig.
De wat? Riepen Sam en Marie tegelijk.
Ze gaan een paar valken loslaten, zodat ze weten waar we zijn. En dan zullen ze onder onze voeten valluiken openen, totdat ze ons te pakken hebben, legde Ellen uit. We moeten ons verstoppen voor ze ons vinden.
Waar moeten we ons dan verstoppen? Vroeg Marie.
Lieve help, ik wist niet dat dit zo'n open terrein was.
Waarom ben je niet eerder ontsnapt? Gromde Kairin.
Tja, eerst dacht ik dat het bij het verhaal hoorde. Toen begon ik me te vervelen en heb ik uiteindelijk de handleiding gelezen. Ik las het hoofdstuk over het verhaal en ontdekte toen dat het helemaal niet bij het verhaal hoorde. Toen ben ik ontsnapt en dankzij een vreemd toeval kwamen jullie toevallig langs, legde Ellen uit.
Dus nu ben je geen nieuweling meer, maar een noob, verzuchtte Sam.
Wat is het verschil? Vroeg Ellen.
Achter haar begon Kristal te lachen. Ze hoorde vanaf de gevangenistoren een vogel roepen en allemaal begonnen ze te rennen.
Ik snap het nog steeds niet, riep Ellen, terwijl Kristal haar vooruit duwde, achter hen aan.
Hé hey Nick, waarom heb je nu de vorm van een wolf? Waarom ben je voor de verandering geen emu? Riep Sam, die samen met Nick vooraanrende.
Wat in drakenrijksnaam is een emu?
Dat is zo'n te gekke vogel, een soort struisvogel.
Veel mooier dan een wolf.
Dat kan niet, wolven zijn het mooist, antwoordde Nick.
Niet waar, emus, wolven.
Hou op, hou je mond en blijf rennen, schreeuwde Kristal.
Het heeft geen zin, die vogels zijn ontworpen om snel te zijn, riep Ellen.
Kairin knikte en zei, net als een emu.
We moeten stil blijven staan en vechten. Ellen bleef rennen en negeerde hem. De valken waren losgelaten en haalden de groep al snel in. Er vloog een groepje kilimario's achter hen aan. Ze hielden de afstandsbediening vast waarmee ze kooien konden laten vallen.
We moeten eerst de kilimario's naar beneden halen, zodat ze de kooien niet laten vallen terwijl we aan het vechten zijn, zei Nick.
Ze zitten achter ons aan. Wij zullen proberen de vogels een andere kant op te sturen, zei Ellen en sprong op Kristal.
Ik ga met mijn zwaard vechten, zei Marie.
Opeens vielen de kooien naar beneden. Enorme glazen kubussen kwamen uit de lucht vallen. De meeste waren op Ellen gericht.
Veel succes allemaal, schreeuwde Ellen, terwijl ze een andere kant op galoppeerde.
De valken splitsten zich in twee groepen. Eén groep ging Ellen achterna en de andere bleef bij de andere draken. De kilimario's splitsten zich ook in twee groepen. Eén groep bleef in de lucht met de kooien en de andere groep landde om te vechten.
Deze zien er raar uit, zei ik.
Ze zagen er sterker uit dan gewone kilimario's, ontworpen om te vechten in plaats van om berichten te bezorgen.
Ze hadden een sterkere huid, scherpere klauwen en een tas vol met wapens in plaats van berichten.
Het is niet de bedoeling dat kilimario's vechten. Hoe is dit mogelijk dat ze zijn veranderd? Vroeg Sam.
Wie weet wat ze daarboven op Destro met hun hebben gedaan.
Marie trok haar zwaard dat helder gloeide en rende op hen af. Sam en Nick renden achter haar aan en de aanval begon.
Kairin wilde niet vechten zonder wapen, daarom rende hij langs de vechtende tot hij zich achter de kilimario's bevond en greep er eentje van achteren vast. Hij greep diens bek stevig beet en trok hem op de grond. Toen de kilimario op wilde staan, trapte Kairin tegen zijn hoofd en sloeg hem bewusteloos. Hij liet hem liggen, anderen mochten hem wel vernietigen, en ging naar een andere kilimario toe.
Sam, waar is Kairin? Riep Nick omhoog naar Sam, terwijl hij de draak in gorilla-outfit flinke klappen gaf.
Hij zit achter de kilimario's en valt ze van achteraan, schreeuwde Sam vanuit de lucht.
Ze probeerde een paar vogels te pakken te krijgen.
De Kilimario's waren vlakbij, maar gooiden geen kooien naar beneden, uit angst dat ze een van hun eigen vechters zouden raken. In het heetst van de strijd zwaaide Karen naar een Kilimario met een zwaard dat hij van een bewusteloze Kilimario had gestolen. Terwijl hij ermee zwaaide, sloeg een van de vechters tegen zijn arm en beet erin. Karen gilde toen de scherpe tanden in zijn huid drongen en sloeg hem van zich af. Daarna schakelde hij hem uit met zijn zwaard. Maar juist de hand waarmee hij het zwaard vasthield was gebeten en deed te veel pijn om ermee te kunnen vechten. Met zijn andere hand zwaaide hij onhandig met het zwaard en slaagde erin aan de vechters te ontkomen, zodat hij even naar de wond kon kijken. Het was een diepe wond die er verschrikkelijk uitzag. Hij werd misselijk als hij ernaar keek. Hij had wel een genezingsdrankje, maar het zou te lang duren voordat het effect zou hebben. Terwijl hij probeerde te verzinnen wat hij moest doen, kon hij niet meer helder nadenken en ook niet meer scherp zien. Hij was bezig flauw te vallen. Naast hem viel een kooi op de grond en hij realiseerde zich dat hij nu een doelwit was. Ver van de groep af probeerden Ellen en Crystal aan de vogels te ontsnappen. Die zagen elke beweging die ze maakten en de kooien werden met steeds meer precisie naar beneden gegooid. Het zou niet lang meer duren voordat ze gevangen zaten of door de glazen kubussen zouden worden geplet. Wat moeten we doen? Schreeuwde Ellen boven de wilde kreten van de valken uit. Omhoog vliegen en aanvallen, antwoordde Crystal en spreidde haar vleugels. Ellen hield zich snel nog steviger vast, zodat de vleugels haar niet van Crystal af zouden werpen. Het drakenpaard ging hoger vliegen en draaide in het rond. Ze sloeg de valken met haar vleugels uit de lucht. Opeens was er boven hun een kooi en ze moesten snel uitwijken toen de kooi naar beneden viel en veel vogels meenam. De resterende vogels bleven hun aanvallen, maar Ellen realiseerde zich dat ze haar meiden. Crystal, waarom meiden ze mij? Jij hebt geen wapen en je hebt niet geprobeerd hen aan te vallen. Daarom word je beschermd door de spelregels. Toch kunnen ze blijven proberen je te vangen of je kwaad te doen op andere manier dan tegen je te vechten. Hoe bedoel je? Ze proberen mij neer te halen, zodat jij samen met mij naar beneden valt, legde Crystal uit. Ze ging langzamer vliegen. Waarom brengen ze hier meer valken naartoe? Een van de anderen heeft misschien hulp nodig. We moeten gaan kijken. Hou je vast, dit kan lastig worden, waarschuwde Crystal. Ze maakte een scherpe bocht en vloog naar de anderen toe. Vlak bij Karin begon een van de bewusteloze draken zich te bewegen. Terwijl hij bij bewustzijn kwam, staarde hij groggy naar Karin. Voordat Karin kon verdwijnen, begreep de draak wie hij was. Laat de kooien vallen! Een van hen is gewond en op open terrein! Schreeuwde hij. Een paar Kilimario's kwamen naar hen toe. Wat zijn ze aan het doen? Trekken ze zich terug? Vroeg Marie. Nee, er is iets gebeurd. We moeten gaan kijken, zei Nick, zichtbaar bezorgd om Karin. Ze drongen door de menigte heen tot ze Karin zagen, die bloedend op de grond lag met allemaal vechters om hem heen. Hoe komen we langs die dingen voordat hij het bewustzijn verliest of gekooid wordt? Vroeg Nick. Hij nam de vorm aan van een kangoeroe en trapte een van de vechters opzij. Een luchtaanval, opperde Sam en landde naast hem. Ze spoot een lading elektriciteit naar hun vijanden en een behoorlijk aantal kreeg een schok. Wat we ook gaan doen, we moeten het snel doen, zei Marie. Kijk, Crystal en Ellen zijn hier ook. Misschien kunnen zij de groep afleiden terwijl wij hun aanvallen. Ik ga wel zeggen dat ze dat moeten doen, zei Nick. En nam weer de vorm aan van een emu en klapperde met zijn vleugels. Hé, waarom doen die dingen het niet? Nick, emus kunnen niet vliegen. Waarom zijn het dan vogels? Riep Nick en veranderde weer in zijn favoriete vorm, de adelaar. Hij vloog naar Crystal en botste bijna tegen haar op omdat ze zo snel vloog. Ze zweefde een tijdje en vlogen toen op topsnelheid naar de draken toe. Ze botste er tegenop en Marie en Sam vielen hun aan en gooiden de overgebleven bewakers omver.
Oh, hallo jongens, ik zal je voorstellen aan mijn nieuwe vrienden. Jimmy Bob, Bobby John en Big Bobby, Bobby Jr., riep Karen vrolijk toen ze hem optilde.
Komt het wel weer goed met hem? Vroeg Nick, terwijl hij Karen op zijn rug trok.
Kijk eens, ik kan mijn hand eraf trekken, riep Karen.
Ik hoop het, mompelde Marie.
Kijk eens, ik zit op een poesje,
hij schreeuwde naar een rots.
Dit is bijzonder vernederend, klaagde Nick.
Sam dook naar beneden om Marie op te pikken en Nick veranderde in een vliegende bank en volgde hun. Op de grond gromden de overgebleven Kilimario's, maar kwamen niet achterna.
Ik ben een vliegend varkentje, riep Karen en probeerde op te staan, maar viel om.
Nick rolde met zijn ogen en vroeg, Ellen, kun jij op de bank komen zitten en Karen wat genezingsdrank geven? Het zal wel even duren om zijn hand te genezen, maar hij zou er ook rustig door worden en zal voorkomen dat hij naar beneden probeert te springen om Jimmy Bob te ontmoeten.
Mietje, je zou me een zandkoekje geven, zei Karen tegen Nick voor hij flauw viel.
Nou ja, nu houdt hij in elk geval op met schreeuwen, zei Ellen, terwijl ze probeerde op de bank te gaan staan zonder om te vallen.
Dit is mijn wc, mompelde Karen in zijn slaap.
Je maakt een grapje, hoop ik, riep Nick uit.
Ellen pakte zijn tas en legde Karen in de genezingshouding. Toen pakte ze het genezingsdrankje dat in zijn startpakket zat. De helft ervan goot ze in zijn keel, waardoor eventuele inwendige verwondingen zouden genezen en goot de rest over zijn hand. Ze vlogen door tot ze bij de ingang van Destro waren. Een grote tuin met een pad in het midden dat naar een grote versierde poort leidde.
Wauw, chic hoor. Kunnen we hier uitrusten? Ik denk dat iedereen moe is van het gevecht, zei Sam.
Iedereen stemde ermee in, behalve Karen, die bleef mompelen over emoes die de wereld in bezit namen. Ze maakten het zich gemakkelijk en waren dankbaar dat ze op het zachte gras konden liggen. Het was een warme nacht, waarschijnlijk doordat Destro hetzelfde klimaat had als Klix, precies eronder.
Vind je het ook niet vreemd, Sam, dat een plaats met zoveel kwaad zo prettig kan zijn? Fluisterde Marie terwijl ze in slaap viel.
Misschien was het niet allemaal zo slecht, zei Sam gapend.
En misschien is Ellen de slang niet, mompelde Marie binnensmonds.
Ze twijfelde er niet aan, ze wist het zeker. Alles wat Ellen vandaag had gedaan, had haar ervan overtuigd dat Ellen even oprecht was als ze leek. Die nacht sliep Marie rustig en diep. Er werden geen nieuwe pogingen gedaan om tijdens haar dromen in contact met haar te komen. De volgende ochtend was Karen helemaal genezen. Hij had alleen nog een paar schrammen. Ze werden wakker en verzamelden hun spullen, hoewel niemand zeker wist of ze die nog een keer konden gebruiken. Dit was het. Het laatste level. Het einde van het spel. Dit was waar alles naartoe had geleid. Dit was waarvoor ze hier naartoe waren gestuurd. Maar zouden ze in staat zijn om het spel uit te spelen? Ze moesten wel. Het hele drakenrijk rekende op hun. En dus, met hun hoofd vol twijfels maar vastbesloten, liepen ze naar de poort en naar het onverslaanbare level. Althans, onverslaanbaar voor een gewone speler. Zodra ze bij de hekken waren aangekomen, zwaaide die met veel gekraak open. Het wezen dat de poort bewaakte, bewoog in zijn slaap. Het was een enorme slang. Zijn lichaam eindigde in twee staarten van elk ongeveer 3 meter lengte. Zijn lichaam was ongeveer 6 meter lang en zijn met een masker bedekte gezicht was meer dan 10 meter breed. Zijn dikke lichaam was donker, slijmerig, groen met zwarte vlekken. Zijn tanden waren lang en vlijmscherp en 2 meter lang en er druppelde gif uit. Ze verstijfden allemaal toen de slang zich met open ogen naar hen omdraaide. Toen kreunde hij en deed zachtjes snurkend zijn ogen weer dicht. Ze slaakten een zucht van verlichting en liepen door. Crystal vloog op en Sam en Nick, in de vorm van een kolibri, volgden haar. Opeens sloeg de slang toe. Hij gebruikte 1 staart en raakte de draken met zoveel precisie dat hij zelfs de kleine Nick raakte. Zijn andere staart kronkelde hij om de mensen heen. Toen greep hij de vallende draken, ook Nick die uit angst in een konijn was veranderd. Hij tilde zijn beide staarten op en kneep hem fijn. Temmers! Drakentemmers, siste hij woedend. Denken dat een groot wezen zoals ik zou slapen, terwijl jullie me passeren. Hiervoor moeten jullie worden bestraft. Wat is jullie naam? Siste de slang. Steeds als hij siste, konden ze zijn gevorkte tong zien. Ze hapten naar adem en vertelden hem hoe ze heten.
Jullie, de onsbodenen. Jullie straf is heel speciaal, siste een monster opgewekt. Jullie zijn bestemd voor iets veel ergers dan ik jullie kan aandoen. Ik ben blij dat ik jullie in mijn macht heb, want al snel zullen jullie wensen dat ik jullie had gedood.
Hij had griezelig blauw glanzende ogen. Voor ze het wisten waren ze opeens in een heel ander gebied.